Dus Vincent, wat is er daar precies gebeurd? Dat was 28 oktober 1922 in Italië.
Wel, wat er toen eigenlijk gebeurd is, is dat de Italiaanse fascisten onder leiding van Benito Mussolini, die al een hele krachtsverhouding hadden opgebouwd, een krachtsverhouding die ze voornamelijk op straat hadden opgebouwd, met bendes, knokploegen, etc., richting Rome optrokken. En dat ze daardoor openlijk een greep naar de macht deden. Een echte mars vanuit alle hoeken van Italië was dat niet, in de zin dat niet iedereen te voet die afstand heeft afgelegd. En zeker Benito Mussolini zelf niet. Hè. Dat staat in een recent verschenen boek nog allemaal prachtig beschreven. Maar het was een machtsvertoon waarmee de fascisten zich aanboden om met druk om aan de macht te komen. Hè. Dus dat was waarmee de bal in het kamp van de Italiaanse koning lag. Nu, dat is uiteindelijk gelukt. Hè. Dus de fascisten werden in de regering opgenomen. Maar daar is natuurlijk heel wat aan vooraf gegaan. En wat daar is aan vooraf gegaan, is natuurlijk de manier waarop de Eerste Wereldoorlog is geëindigd. Italië stond, in tegenstelling tot de Tweede Wereldoorlog, stond in het kamp van zeg maar de geallieerden en hoorde bij de overwinnaars van de oorlog eigenlijk. Maar een hele reeks mensen, niet in het minst in het leger, voelden zich bekocht door het eindresultaat, omdat zij dachten dat na de Eerste Wereldoorlog de kaarten herverdeeld gingen worden, de geografische kaarten. Dat klopte ook, maar Italië vond dat ze niet kregen wat ze wilden. En ze hadden graag meer territorium gekregen, zowel oostwaarts als in het zuiden. En dus daar was een zeer groot ressentiment. Na de Eerste Wereldoorlog had je ook de Italiaanse arbeidersbeweging die zeer sterk naar voren kwam. Een socialistische partij die groot was, die veel aanzien had en die twijfelde tussen moeten we bij de socialisten blijven of moeten we in dat nieuwe communistische kamp dat vorm krijgt gaan aansluiten. Hè. Dus daar was een gematigde vleugel en een zeer sterke radicale vleugel. En dan na een tijd had je vanaf 21 de Italiaanse communistische partij zelf. En dus die fascisten, die groep van Benito Mussolini steunde op dat ressentiment na de oorlog van we hebben niet gekregen wat we verdienen, we worden misprezen.
Er was territoriumverlies zelfs, denk ik. Hè?
Er was zelfs territorium.
Wat zeer eigenaardig was natuurlijk, want ze waren bij de overwinnaars, honderdduizenden doden.
De inzet was zeer groot en het verlies minstens even groot. En dus het waren vooral frontsoldaten, wat men overigens generationeel in veel landen ziet op dat ogenblik, die zich beginnen te manifesteren in het publieke leven en die zich beginnen te organiseren. In Duitsland had je die vrijkorpsen in de Weimarrepubliek, in Italië die Facci de Combattimenti van Mussolini. Mussolini die overigens ook uit de Socialistische Partij kwam, er formeel uitgegooid was omdat hij een pro-oorlogsstandpunt had, et cetera.
Dat was geloof ik, want Italië was niet vanaf het begin bij de oorlog betrokken. Nee, en hij was een sterk voorstander om erbij te gaan.
Absoluut.
Hij was geloof ik zelfs redacteur of hoofdredacteur van een of andere socialistische krant.
Hij was hoofdredacteur van het partijdagblad Avanti. En was een socialist met enig aanzien, vrij populair. Anders, wat vrij logisch is als hoofdredacteur van een blad in die periode. Maar hij was een heftige voorstander van deelname aan de oorlog, ging echt een militaire tour op, verliet een heleboel socialistische premissen en principes en is dan na de oorlog met die gewezen frontsoldaten, mensen die gedood hadden, die ellende hadden gezien, die vrienden hadden zien sterven, mensen die gehard waren, is hij beginnen bendes te vormen met de bedoeling om echt de macht te grijpen en Italië terug op de kaart te zetten. Dus het idee van heropleving, een idee dat heel vaak is. Het is zo dat het fascisme gevormd is en je ziet daar meteen een aantal zeer belangrijke elementen die telkens terugkomen. Hè. Bijvoorbeeld een autoritaire leider. Hè. Het leiderschap is zeer belangrijk. Bij Mussolini was dat, ja, had dat de schijn van macht, viriliteit, et cetera. Ten tweede, vijandigheid, absolute vijandigheid, met gewelddadigheid tegenover de arbeidersbeweging, tegen het socialisme, het communisme, de anarchisten, waar dat die waren. Ten derde...
En hoe komt die switch, want hij was socialist? Enkele jaren ervoor.
Ja, maar hij vond dat de socialisten eigenlijk bankroet waren door niet voor de natie op te komen. En je krijgt een switch waarbij, als je zegt, de socialisten functioneren op basis van de belangen van een klasse, hè, de werkende bevolking, hè, bij hem en in het fascisme krijg je de switch naar de belangen van de natie. De natie of het volk, naar gelang over welk land we praten. En dus de natie moet voorop staan. En dus klassetegenstellingen spelen geen rol meer. Werkgevers en werknemers moeten met de neus in dezelfde richting staan. De neus die de natie vooruit helpt. Dat was zijn grote switch waarmee hij meteen mijlenver afstond van de socialisten die hij actief bekampte. Een derde element is dat zij zeer vijandig waren tegenover de parlementaire democratie. Verkiezingen, parlementaire democratie, het parlement, dat zijn praatbarakken. En dat zullen we ook later overal terugzien in de zogenaamde andere fascistische bewegingen en partijen. En dus in het begin, dat fascisme, heeft dat, en zeker Italië is daar een zeer mooi voorbeeld van, en zeker op het ogenblik van de Mars op Rome en daarvoor, heeft dat, niettegenstaande het een rechtsautoritaire, radicale stroming is, heeft dat een soort van sociale kant, of om preciezer te zijn, sociaal-demagogische kant. Namelijk, om breed te kunnen vangen, moet je volk wegnemen bij de socialisten, en moet je arme sloebers en werkvolk kunnen zeggen, bij ons, als je bij ons komt, ga je er meer op vooruit of beter op vooruit. En dus ook in het begin beloofde Mussolini dingen zoals een landhervorming, et cetera, verhoging van sociale uitkeringen, dat soort zaken. Maar dat is fascisme als beweging in opmars. En dan zien we fascisme als regime en dan zien we dat precies dat deel, die sociaal-demagogische kant, wegvalt. En dat men dan openlijk de kant kiest van de grootgrondbezitters. De fascisten gingen dan bijvoorbeeld waar dagloners staakten en zo gingen ze met hun bende zwarthemden die mensen van de velden kloppen, et cetera. En dan zie je dat zij eigenlijk dan gaan voor de grote ondernemers die de natie moeten grootmaken, et cetera. En dus, wat je daar hebt is niet alleen met die Mars op Rome een model, iets dat een model zal worden, hè? Namelijk eigenlijk niet de Mussolini die aan de macht komt via verkiezingen, maar die aan de macht komt door uiteraard mee te doen met verkiezingen, maar tegelijkertijd ook met straatterreur. Hè. Het kan niet genoeg beschreven worden hoe legitiem verkozen mensen van andere democratische partijen, en in het bijzonder de socialisten, hè, waar volksvertegenwoordigers, die iedereen kende in de omgeving, iedereen wist waar die woonden, die uit hun huis werden gehaald, 's avonds of overdag, maakte niet uit, door een aantal zwarthemden op een vrachtwagen, en die personen olie lieten drinken, waardoor ze onmiddellijke afscheiding hadden, en zo moesten paraderen door de straten en geslagen werden, vaak kaalgeschoren, als ze een fiere baard hadden, werd die baard geschoren. Niet altijd gedood, alhoewel er ook moorden zijn geweest. En die straatterreur, dat is ook zeer goed beschreven, werd, omdat Italië woelige wateren doorzwom in de onmiddellijke naoorlogse context, werd ook een beetje gedoogd. Hè. Er waren politiecommissarissen, gouverneurs, et cetera, die zeiden, we zetten de zwarthemden in. We gedogen hun terreur of we gebruiken ze. En Mussolini zag dat daar een zwakte was en dat daar een opening was om verder naar de macht te groeien.
Ja, dat was het begin eigenlijk ervan. Want enerzijds, dat is een democratische stappen om aan de verkiezingen deel te nemen. En anders was er zijn milities die
maar
dat dan...
Is altijd, inderdaad, ja. Maar dat is altijd parallel gegaan. Hè. Er is niet een democratische fase en dan een militaire of paramilitaire fase.
Het liep
fase.
Inderdaad samen, bedoel ik. Hè. Dus ja, dat op hetzelfde moment, juist in het begin, had hij waarschijnlijk die milities die veel sterker waren op het moment dat hij formeel de macht nog niet had. Dus ja. Dat hebben we toch ook in Nazi-Duitsland. Ik wil eigenlijk daarover later het hebben, maar dat hebben we ook gezien met de... wat is het, de SA, nee?
Ja, inderdaad, de SA. Waar dat dan weer de bruinhemden waren. Maar wat je ziet, dat is dat die twee parallel lopen. Hè. Er wordt een partij opgericht die deelneemt aan verkiezingen, die stemmen probeert te winnen, die leden probeert te maken. Maar de kern van die partij zijn mensen met stokken, met messen, die het land afdweilen, de dorpen aandoen, terreur zaaien, andersdenkenden afranselen, et cetera. Ja. En die twee gaan samen en met een terugblik, met een historische terugblik, kan je zeggen, en dat geldt ook voor de opgang van de nazi's, op elk ogenblik hadden ze kunnen tegengehouden worden. Hè. In het begin, die partij van Mussolini stelde weinig voor. Hè. Wanneer daar een afdeling werd van opgericht in een of andere, zelfs belangrijke stad, zat daar niet meer dan 40, 50 man. Dat was niet direct dat daar massa's waren. Soms waren het 12, 13 mensen in een gemeente, als die dan de straat op gaan en terreur beginnen zaaien, je kon dat in de kiem smoren. Maar dat is niet gebeurd, omdat het meteen een soort functie had, waarvan andere spelers dachten, dat kan wel interessant
worden. Ja, want dat is dit situerende tijd, dus kort na de oorlog, vooral kort na de Russische revolutie. En er waren ook revolutionaire pogingen van bolsjevisten en zo in verschillende, of communistische bewegingen in andere landen. Ik weet niet of het in Italië zelf ook...
Uiteraard.
Ja, dus er was een toestand van chaos. Daar heb je toch ook wel een beetje zo dat in al die landen, dat er een... enerzijds is er een verlies van zogezegde grootheid. Hè? Make Italy great again.
Ja.
En anderzijds bij de bevolking misschien een gevoel van chaos.
Ja, maar die bevolking staat niet meteen... massaal achter dat fascisme. Hè. Zowel in Italië als in Duitsland. De massapartijen waren de partijen van de socialisten bijvoorbeeld. Hè. Maar de kwestie is inderdaad, je hebt in oktober 1917 die Russische revolutie. Hè. Rusland dat zich dan eenzijdig uit de oorlog terugtrekt, daar een grote prijs voor betaalt met de vredesakkoorden van Brest-Litovsk, een grondgebied afstaat. Maar dat wordt een baken, dat wordt een model van de arbeid zijn aan de macht. Hè. Die van de onderkant kunnen ook aan de macht zijn. En dat wekte een zeker enthousiasme, ook door socialistische rangen, maar vanaf 1920 wordt gezegd, kijk, we richten aparte communistische partijen op, want de socialisten die hebben het eigenlijk laten steken in de wereldoorlog door de kant van hun landen te kiezen. Toch de meerderheden. En zoals ik zei, bij de Italiaanse socialisten was er twijfel. Je had een maximalistische vleugel en je had een gematigde vleugel. En dan had je die communisten die meteen ook vrij sterk waren. En het noorden van Italië was vrij geïndustrialiseerd, de streek rond Turijn. En daar ontstaat in 1920 een massastaat. Die massaal opgevolgd wordt en waar echt een situatie ontstaat van wat we kunnen noemen dubbele macht. Dus je hebt de officiële formele macht en dan een dubbele macht van onderuit, die mensen die fabrieken bezet houden en die zelf delen van de samenleving beginnen te reorganiseren. En dat heeft heel veel grootgrondbezitters, bedrijfseigenaars, mensen van het establishment enorm veel angst aangejaagd. Dus er was niet alleen chaos of destabilisering in de samenleving, maar er was ook angst aan de top ervan. En dan komen die fascisten die zich aandienen om te zeggen, kijk, wij zijn een alternatief. En daar wil ik iets over zeggen, dat vaak, en dat ook een parallel is met vandaag misschien. De fascisten die zeggen, kijk, wij zijn een alternatief. En dat alternatief is aan beide zijden aantrekkelijk. Omdat tegelijkertijd wordt er een belofte gemaakt...
Je bedoelt om... de hogere klassen en de lagere klassen?
Ja. Ja, tegelijkertijd wordt er een belofte gemaakt om orde te scheppen. Er moet orde zijn en tegelijkertijd heeft het een subversieve kant. Er moet een nieuwe maatschappij komen.
Maar dan,
die twee elementen.
Want ze zijn reactionair, ze zijn voor de oude maatschappij.
Nee, Mussolini.
Maar voor de nieuwe mensen word ik ook. Dus ja, het, dan,
het fascisme en ook cultureel, de culturele kant van het fascisme, die in Italië zeer belangrijk was, en de esthetische kant, om het zo te zeggen, was zeer modern, mikte op de jeugd, op snelheid, met de futuristen, Marinetti, et cetera, die overtuigde fascisten waren, zeker Marinetti, en die tegelijkertijd dus orde wilde scheppen, en tegelijkertijd een nieuwe samenleving vestigen. En datzelfde zie je vandaag bij extreem rechts in al zijn verschillende en zeer diverse vormen en gedaanten. In tegelijkertijd de belofte om orde op zaken, in welke zin dan ook, altijd vaag. En tegelijkertijd een subversief element tegen de elites.
Ja, dus, dat was toen ook zo, tegen de elites.
Dat was toen ook zo, inderdaad.
Je zegt, enerzijds zeg je een nieuwe samenleving, anderzijds zeg je tegen de elites.
Ja.
Dat zijn toch geen twee verschillende dingen.
Ja, maar het onsamenhangende zit in dat fascistische programma, waar je moet kijken wie men bespeelt met welke discours. En dan zie je dat daar inderdaad onsamenhangende dingen in zitten, maar die eigenlijk maken dat ze zeer breed in de samenleving grip kunnen krijgen.
Ja. En polarisatie is ook een kenmerk van periodes waar, waar dus extreem rechts het succesvol is.
Ja, maar polarisatie is een vage term. In een gezonde democratie, je zou kunnen zeggen, in een gezonde democratie mag er veel polarisering zijn, als iedereen maar weet waar dat de grenzen liggen van die polarisering. Bijvoorbeeld,
ik denk dat bedoeld wordt in de zin van, je hebt dus opkomst van extreem rechts en ook dan links of extreem links die sterker worden terzelfde tijd. Hè? En dat er dus ook, zoals in de VS dan, dat er dus geen overeenkomst meer kan gesloten worden tussen twee blokken en dat alles stilvalt en dan kiest men toch maar voor dat rechtse blok.
Ja, maar daar zie je dat het probleem ligt bij het enige blok dat nog niet vermeld is geweest, namelijk het politieke midden. En dat zie je vandaag ook. Het is het politieke midden, de partijen die regeringen hebben, die afgevaardigden hebben in besturen, et cetera, en die de samenleving runnen, die eigenlijk op zeker ogenblik het vertrouwen van de overgrote meerderheid van de bevolking verliezen. Ik wil niet dramatisch gaan doen, maar we zien in onze landen in Europa al 20-30 jaar dat de politieke partijen van het centrum, centrum rechts of centrum links, massaal leden verliezen en massaal kiezers verliezen. Daar stopt de analogie. Je moet oppassen met historische analogieën, want het is nooit een echte één op één. Maar in het interbellum, in de periode tussen de twee wereldoorlogen, zie je dat dat politieke midden instuikt. En dat mensen inderdaad alternatieven gaan zoeken, werkbare alternatieven gaan zoeken, op verschillende terreinen, bij verschillende groeperingen terechtkomen. Maar wat je ook ziet, en dat is zeer goed beschreven door verschillende historici, in dat politieke midden krijgt men angst en laat men, zoals ik het altijd zeg, laat men de hangbrug naar beneden richting extreem rechts. Dat is gebeurd wanneer Victor Emmanuel, de Italiaanse koning, zegt, we nemen Mussolini binnen. De koning had even goed kunnen zeggen, die man is een staatsgevaarlijke terrorist met een lange staat van terreur van de afgelopen 3 jaar. Die man moet opgepakt worden en berecht worden. Nee, men heeft gezegd, we maken een premier. Idem dito met Adolf Hitler in januari 1933.
Laten we eventjes dieper ingaan op hoe dat dan verder, 1922 kwam hij aan de macht, dus enerzijds democratisch door via verkiezing, maar terzelfde tijd via die druk dan die hij via zijn Mars op Rome. Ook nog een interessant punt daaraan, want Hij claimde zelf dat er 300.000 mannen naar Rome zijn getrokken, maar dat zouden er maar 30.000 geweest zijn.
Ja, absoluut. Ja, ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja. Maar alles was grootspraak en breedsprakerigheid bij Mussolini. Hè. Was veel theater. Hè. Dus, allee, bedoel...
Maar blijkbaar werd er dan toch in meegegaan, want moest de koning dan geweten hebben dat er maar 25.000 waren in plaats van 300.000? Ging hij misschien toch niet gezegd hebben, ik maak hem eerste minister, want dat is wat er gebeurd is, toch?
Ja, maar dat is niet zo. De koning was goed geïnformeerd. Hè. De Italiaanse veiligheidsdiensten volgden Mussolini van bij het begin. En men wist zeer goed hoeveel mensen hij organiseerde, hoeveel mensen er op zijn meeting zaten, en men weet ook hoeveel mensen er daadwerkelijk aan die zogenaamde Mars van Rome hebben deelgenomen. En men wist zeer goed dat cijfer eerder bij de 30 dan bij de 300.000 lag.
Ja, dus de militairen van het regulaire leer konden die gerust, de baas, dus hij zegt eigenlijk, ze hebben het bewuste keuze gemaakt in de zin van, hij komt wel goed, ons goed uit.
Hij komt ons van pas. En het moment is nu aangebroken. En zoals ik al zei, dus op elk ogenblik had het ook kunnen teruggedraaid worden. Hè.
Ja.
Ik herinner
ook nog waarschijnlijk, na 1922, want hij was eerste minister.
Ook na
was in de coalitieregering. Dus hoe is die afleiding dan tot het echte totalitarisme dan gebeurd? Want in het begin was dat toch niet helemaal zo?
Wel, in het begin komt hij in een regering waar je coalitiepartners hebt. Hij slokt die gewoon op met een zekere brutaliteit. En omdat niemand stelt een daad van verzet van te zeggen, halt, nu is het genoeg. Jij hebt niet de democratische representativiteit om puntje, puntje, puntje. Hetzelfde is gebeurd met de nazi's. Je ziet daar twee parallellen verlopen, om het zo te zeggen, die telkens hadden kunnen teruggedraaid worden. Er is een zeer mooi en even mooi als dun boekje verschenen. Het heeft de Franse Prix Goncourt gewonnen in 2017 van Eric Vuillard. De Orde van de Dag heet het vertaald, L'Ordre du Jour, waarin hij eigenlijk vertelt hoe Hitler de Anschluss met Oostenrijk doet in 1938, hoe hij eerst de 21 grootste Duitse ondernemers op een vergadering uitnodigt, waarin hij niet militair, maar in een mooi kostuum verschijnt en zegt, kijk, dit is het plan, heb ik jullie steun, ja of nee, en als ik jullie steun heb, doen jullie dan een duit in het zakje. Hij was toen al 5 jaar kanselier. Hè. Ook toen had hij kunnen tegengehouden worden. Als die alle 21 hadden gezegd, u bent gek en u staat op het punt van een Tweede Wereldoorlog te veroorzaken, en wij steunen u niet, dan had het gedaan geweest. Dat is het punt dat Vuillard wil maken met zijn boekje. Hetzelfde zie je, om terug te gaan naar ons thema met Mussolini, na die Mars op Rome, als hij in de regering komt, en na een tijd, omdat niemand hem tegenhoudt, en omdat ondertussen hij meer en meer vat krijgt op de staat, op delen van het leger, van het politieapparaat. Het is daar dan dat hij dan vooral de ruggengraat van zijn achterban organiseert, ja, begint hij naar een monopolie van de politieke macht te groeien.
Wat je zei over München was eigenlijk wel heel interessant, omdat je regelmatig een verwijzing ziet naar die conferentie van München, waar dan eigenlijk gecapituleerd wordt voor Hitler, een zogezegde vredesdeal afgesloten wordt, die er dan geen is, bijvoorbeeld als het in het kader van de inval van Rusland nu in Oekraïne, zie je dat weer. Maar we zien het niet in de context waarvan jij het nu uitlegt, namelijk de dreiging van extreem rechts tegenhouden.
Nee, inderdaad. Maar dat heeft ook... Dat is wat ik zeg wanneer we spreken over het politieke midden in het algemeen. De ophaalbrug wordt neergelaten. Een van de meest spraakmakende kenmerken van de opgang van extreem rechts vandaag is de normalisering van extreem rechtse formaties, partijen, bewegingen en van hun gedachtegoed, van hun ideeën, van hun voorstellen. Excuseer. Die vaak beleid worden, zonder dat extreem rechts zelf één dag aan de macht is geweest. Hè.
Ja. We gaan dan eventjes pauzeren om iets sokje te laten drinken, maar ik zal traag, mijn vraag trager stellen. Om dit stuk af te ronden van Italië, we gaan dan over naar het andere regime. Wat... toch eventjes, hoe is die heb, of weet je hoe dat gegaan is dan tussen 22 en ik denk dat het parlement was er nog altijd, hè, want er is ook een zaak geweest van een parlementair die vermoord is een paar jaar later, een socialist geloof ik. Maar hoe is dat dan, hoe zijn we tot een punt gekomen dat helemaal aan de kanten gezet geweest?
Het parlement bestond nog formeel, maar we moeten serieus blijven als we kijken, en dat is allemaal uitstekend gedocumenteerd. Heel veel parlementsleden durfden niet meer op te dagen. Die waren allemaal in hun dorp of uit hun huis.
Een andere vraag misschien stellen. Zijn er dan geen verkiezingen niet meer geweest een paar jaar later? Bijvoorbeeld, hoe ging dat dan?
Ja, maar die verkiezingen, die waren dan... Er waren zeer belangrijke kandidaten die niet meer opkwamen, die het land uitgevlucht waren. En dan was er het geval van Matteotti, die vermoord is geweest. Naar wie de socialisten hun internationaal solidariteitsfonds genoemd hebben. En dat was een zaak, Matteotti was populair. Dat was een zaak die Mussolini ook dwars zat, omdat dat zich echt tegen hem begon te keren. Daar werd...
En vooral duidelijkheid, hij had er zogezegd niks mee te maken. Hè, en dan, hij was dan doodgevonden en dat was dan onduidelijk. Hè.
Ja, tuurlijk, dat was in duistere omstandigheden, maar is er weinig wijsheid nodig om te weten, dat is een van de slachtoffers, van de vele slachtoffers. Niet iedereen werd vermoord, maar mensen werden afgedreigd. Dus wat nog in dat parlement zat en hoe dat functioneerde, dat was eigenlijk een lachertje. Dat had niets meer met representatieve democratie te maken. Die was uitgehold door autoritaire maatregelen enerzijds en anderzijds door terreur op grote schaal. En die terreur werd alsmaar krachtiger, omdat de troepen dan echt begonnen aan te dikken en hij echt een soort massabeweging opbouwde. Hè. Het fascisme, of het nu in Duitsland is, of het in Italië is, of het nazisme in Duitsland, het ontstaat als een autonome beweging. Niemand blaast op een fluitje om te zeggen, ik ga van bovenaf fascisten doen ontstaan en kweken. Die mensen komen bijeen op basis van een ressentiment, op basis van een onuitgesproken, vaak zeer contradictorisch programma. En die beginnen zich te ontwikkelen als een autonome factor. Ja. En die autonome factor kan dan opgepikt worden op een zeker moment, zoals gebeurd is door de Italiaanse koning met Mussolini.
Ja. Eventjes pauzeren dus en dan over naar de andere landen in de jaren 20 en 30 en misschien ook 60. Big Black, 1986 of zal dat geweest zijn, met Steve Albini, die later nog meer bekend geworden is als producer van Pixies en wat dan ook. En dus Il Duce, dus vandaar dat we dat gebruikt hebben om dit nummer nog eens op te leggen. We hebben altijd Vincent Geldiens, gastprofessor van de UA, aan de lijn, zei ik bijna, in de studio, nog beter. En dus over fascisme, Italië, Duitsland dan natuurlijk, dat... Die heeft ook zijn bron in de Eerste Wereldoorlog. Vincent, hoe zit dat dan?
Wel ja, Duitsland was aan de verliezende kant. Zeer zwaar gestraft. Verdrag van Versailles, afstaan van gebied, bezet gebied, industriegebied bezet. De productie die gekaapt werd, afgeleid werd. Ja. En dus daar ook een gekrenktheid en een ressentiment met wat men is gaan noemen de dolkstootlegende. De idee van wij vechten aan het front en het zijn verraders achter ons die ons een dolkstoot in de rug hebben gegeven. Hè. En die dolkstoot, dat waren de mensen die niet die niet de oorlogsinspanningen ten volle hebben gevoerd. Hè. U weet dat het Duitse militaire potentieel kwam tot staan doordat de soldaten zelf in opstand zijn gekomen in 1918, weigerden verder te vechten, communes vormden, soldatenraden vormden, etc. Dus het was op, het was helemaal op en dus daar kwam ook een poging tot Duitse revolutie. Maar ook het vormen van vrijkorpsen die ook ingezet werden in ja, wat dan die jonge Weimar-revolutie.
Vrijkorpsen, was. Is dat dan ja, milities?
Dus milities, ja. Paramilitaire groepen die dan ja, de straten gingen bezetten en die dan tegen die linkse agitatoren en tegen stakende arbeiders, et cetera, optraden. Ja, zeer, zeer gekend en notoir is natuurlijk de moord op Rosa Luxemburg en Karel Liebknecht door elementen van die vrijkorpsen. En dus je hebt dan een aantal ook, ja, net zoals in Italië, voornamelijk ook ex-militairen die gefrustreerd, gekrenkt zich gaan organiseren in die nazi-partij, nationaal-socialisten. Dus daar ook weer een referentie naar die brede arbeidersbeweging, dat sociaal-demagogische eigenlijk, om zeer breed ja, de mensen van onderuit te kunnen organiseren. En dus ook met straatterreur, hè, de SA, de Sturmabteilung, en dus ook met tegelijkertijd een appel aan de orde, maar ook een nieuwe wereld en zelfs woordenkramerij, zoals anticapitalisme, maar dan vooral tegen bankiers. En bankiers waren dan Joden, dus je ziet meteen het antisemitisme. Maar ook bijvoorbeeld revolutionaire frazen en dat soort dingen. Eenmaal aan de macht is dat opnieuw, net als in Italië, het eerste dat ze laten vallen. En dus waar men dan resoluut gaat met het grotere bedrijfsleven. En in de geledingen waar dat niet meteen begrepen wordt, ja, die worden dan ook echt letterlijk kalt gesteld. Hè. Zoals de SA, Ernst Röhm, et cetera.
Ja, leg maar eens uit wat is daar gebeurd met die Nacht van de Lange Messen. Hè?
Met de Nacht van de Lange Messen zijn die mensen gewoon geliquideerd.
Vermoord geworden. De Damned bekijken.
Ja. Vermoord. De gebroeders Strasser, Ernst Röhm en dat soort mensen die een soort... Ja, minstens verbaal anticapitalistische vleugel van dat nazisme wilden vertegenwoordigen.
Was dat eigenlijk zo dat dus die arbeidersklasse, milities, dat die dan effectief... Was het gewoon een kwestie van macht of was er effectief een verschil in inhoud?
Dat was vooral een kwestie van macht, want de SPD, de Duitse Sociaal-Democratische Partij, de grootste van Europa en altijd de modelpartij geweest, was enorm groot en sterk en organiseerde de arbeiders die echt dat soort sociale vooruitgang wensten. En daarnaast had je een grote KPD, Communistische Partij Duitsland, die de grootste was na die in de Sovjet-Unie, in de inmiddels gevormde... In Rusland, waar de Oktoberrevolutie had plaatsgevonden. Dus dat was een zeer sterk blok. Alleen werkte dat blok tegen elkaar. Hè. Die streden, de KPD had een zeer sectarische lijn. En zij kan ons eigenlijk weinig schelen dat de nazi's aan de macht komen. Hè. Onze grote vijand zijn die verraders van sociaaldemocraten. Hè. En met die nazi's rekenen we wel af. En daar was uiteraard een anti-nazisme. Hè. Maar... De sociaaldemocratie werden als een soort van sociale nazi's beschouwd. En dus men bekampte elkaar, terwijl dat Hitler met zijn troepen ondertussen zich versterkte en ook in de verkiezingen sprongetjes maakte.
Ja, naar boven en naar beneden. Hij heeft ook een poging tot staatsgreep gedaan in 1924, ja. Dan rond dezelfde tijd als Mussolini. Maar uiteindelijk heeft het dan nog 8-9 jaar geduurd voordat het echt gelukt is.
Ja, ja.
Een verschil, denk ik, toch, misschien is dat een relatief... ja, ik moet opletten met mijn woorden hier, om het nog niet over detail te hebben. Maar het racisme, antisemitisme, dat was in Italië minder en die is pas later op die kar gesprongen. Hè, omdat men altijd zegt... extreem rechtsfascistisch, maar dat lag een beetje moeilijk in Italië, omdat Italië een mengelmoes is van van raciaal is dat een mindere eenheid dan Duitsland.
Ja, we moeten daar toch genuanceerd mee omgaan. Dus het antisemitisme was bij Hitler centraal en dat wist iedereen. Het volstond van Mein Kampf te lezen om te weten, die man die wil de Joden uitroeien. Punt. Dat was geweten. Bij Mussolini en de fascisten had je ook antisemitisme. Er waren ook Joden die fascist waren.
Blijkbaar was hij 7 of 38, dan is hij eens Duitsland gaan bezoeken. Is het op dat moment echt ook een stuk van het beleid geworden? Zijn er ook wetten gekomen?
Ja, dat is het. Dan is het echt in wetten beginnen gieten. Maar je kan niet zeggen dat de Joden in Italië met de opkomst van het fascisme en het aan de macht komen van het fascisme, dat die mensen daar blij mee waren.
Maar zijn minnares was wel een Joodse, geloof ik. Hè?
Maar zo'n dingen, het zijn anekdotische zaken die weinig uitmaken als je de stamboom van alle mensen gaat beginnen nagaan.
Maar het zal misschien toch wel een rem geweest zijn, want die vrouw was wel belangrijk. Haar naam ontschiet mij nu, maar dus die was wel belangrijk. Leefde daar op dat moment dan in het jaren 30 moeten afstand van nemen.
Ik weet wel op welke minares je bedoelt, maar als je op het leven van Mussolini kent, weet je ook dat er heel veel minaressen waren, maar je bedoelt degene die samen met hem uiteindelijk...
Die was ook wel van een serieus intellectueel kaliber was, blijkbaar.
Mijn punt is dat je dat moet nuanceren. Er was racisme en antisemitisme. Je moet ook niet vergeten dat Mussolini Ethiopië is binnengevallen en dat daar tegenover die Afrikaanse bevolking, dat uiteraard de paard, dat kolonialisme, dat machtsvertoon, die gewelddaden, al die misdaden dat daar zijn begaan, dat ook allemaal ideologisch racistisch werd ingekleed. Dus we moeten dat niet doen of alsof dat bij Mussolini geen probleem is, tenzij behalve na een reis in Duitsland. Maar het was niet het speerpunt zoals dat het wel was bij Hitler. Dat klopt wel.
Spanje dan natuurlijk. We moeten het ook even over hebben. In de burgeroorlogtes van 1639 is er wel zware steun geweest van de fascistische, nazistische regimes. In welke mate gaan er verder parallellen op, of juist niet?
Maar ik denk dat er parallellen opgaan, in de zin dat je daar... Ten eerste, Spanje heeft niet meegedaan aan de Eerste Wereldoorlog. Hè. Dus daar had je niet dat ressentiment, et cetera. Wat je daar wel had, dat is dat er een links bewind komt. Hè. Eerst komt er een republiek, 14 april 1931. Met grote beloften die ze niet meteen kan waarmaken. En met sterke tegenstanders. Hè. Kerk, groot kapitaal.
Ja, dat was een scheiding van kerk en staat, heb ik hier genoteerd. Stemrecht voor vrouwen. Dus burgerlijk huwelijk, soort dingen. Ja. Dat werd dan dus geframed, om het maar met een modern woord te zeggen, als een zware bedreiging voor de natie.
Uiteraard. Want
communisme werd ook weer geroepen.
Ja, maar de Communistische Partij was toen een minuscule organisatie die weinig voorstelde in Spanje.
Maar mijn punt is, haalde Franco dat niet aan in zijn retoriek?
Ja, maar in 1931 is Franco een militair.
Ja, ik bedoel dan later natuurlijk. We zijn in 1931, juist.
In de Spaanse burgeroorlog is de Communistische Partij van belang geworden, omdat naast Mexico alleen de Sovjet-Unie Spanje steunde met mondjesmaat. En aan een zeer grote prijs, namelijk al het goud van de goudreserves van Spanje zijn verplaatst geweest naar de Sovjet-Unie. Met de greep van de Sovjet-Unie op het republikeinse kamp, dus het wettelijke kamp, het kamp dat de regering in handen had vanaf februari 1936 opnieuw, met de steun van de Sovjet-Unie steeg ook het aanzien en de macht van de Communistische Partij. Die Communistische Partij heeft dan binnen het Republikeinse kamp eigenlijk een soort greep naar de macht gedaan binnen het Republikeinse kamp door de zeer sterke anarchistische invloed te neutraliseren en door een aantal kleine partijen eigenlijk te vervolgen en buiten de wet te stellen. Maar goed, wat je daar ook hebt, en dat is een parallel, dat is dat vanaf 1933 ontstaat daar een beweging die je de Falange noemt. En dat is met José Antonio Primo de Rivera, de zoon van een dictator, van iemand die door de koning in 1924 was aangesteld als dictator, en die een beweging probeert op te richten, expliciet naar Italiaans model, expliciet naar het model van de fascisten van Italië. Hij zoekt ook dezelfde symboliek, dezelfde rituelen, et cetera. Dat wordt niet zo'n massabeweging, maar die spelen een aanzienlijke rol in de poging tot staatsgreep die zal ontaarden in een burgeroorlog. Hè. Want de bedoeling was van een pronunciamiento te doen, hè, een paleisrevolutie eigenlijk, zoals dat Spanje er veel heeft gekend. Maar door de weerstand op straat krijg je een soort... Ja,
Een strijd.
Een open militaire strijd die zeer snel een stellingenstrijd zal worden, één keer dat het land een beetje verdeeld is. En dan zie je meteen eigenlijk, militair gesproken, dat die republiek niet kan standhouden, omdat één, buiten Spanje de democratieën samen met de nieuwe dictatoriale landen een niet-interventiepact afspreken. Zeggen, dat is een Spaanse zaak, we komen er niet intussen. Terwijl iedereen wist, Italië heeft tienduizenden soldaten gestuurd. Nazi-Duitsland heeft piloten gestuurd, vliegtuigen gestuurd, technici gestuurd, specialisten gestuurd. Hè. En Frankrijk heeft een sympathiserend regime, ook een volksfrontregering, is een buurland. Maar Léon Blum, de Franse premier, zegt nee, wij houden ons aan het niet-interventiepact. En dus militair weet je, tegen dat geweld kan die Spaanse Republiek niet op, omdat het grootste deel van het leger ja, actor was van die staatsgreep. Hè. En dus behalve een aantal trouw gebleven militairen, en behalve één politiemacht, de Guardia de Asalto, een soort burgerwacht, hadden de Republikeinen eigenlijk weinig militairs in handen, behalve het voluntarisme van linkse militanten, socialisten, communisten, anarchisten, die ja, het allemaal aldoende hebben moeten leren.
In... Juist voor de aanvang van de Tweede Wereldoorlog, dus in april 1939, is dan is definitief gedaan, is Franco aan de macht. Maar wat daarna gebeurt is eigenlijk wel interessant, want hij laat dan de andere fascistische, nazistische regeringen toch grotendeels vallen als tijdens de oorlog. De steun ja. aan het oosten is toch redelijk beperkt. Hoe komt dat? Ik ben niet helemaal akkoord, maar...
We moeten daar ook allez, een nuance aan brengen. Het was
hij zal eens op zijn post kunnen blijven zitten, dan misschien zo.
Dat is inderdaad het grote punt. Maar eerst moeten we zijn rol in de Tweede Wereldoorlog nuanceren. Hij probeert op goede voet te staan met Hitler en Mussolini. Hij springt niet meteen mee in de dans. En eenmaal dat hij ziet dat de krijgskansen beginnen keren, houdt hij de boot helemaal af. Ja. Behalve, en dat is zeer symbolisch, maar daar was zeer veel propaganda rond in het prille Franco-Spanje. Hij stuurt zijn zogenaamde blauwe divisie, vrijwilligerskorpsen, naar het Oostfront. Hè. Een aantal van die blauwe divisie-soldaten hebben trouwens nog gelegen naast Vlaamse Oostfronters. Okay. Ja. Nu goed, het vreemde is wat u zeer terecht zegt. De Tweede Wereldoorlog loopt een einde. Nazisme, fascisme verslagen. Potsdam, Jalta, al die conferenties. Men zit daar samen rond een tafel. En er wordt geopperd, wat doen we met Spanje? Het is allemaal gedocumenteerd geweest. Hè? Wat doen we met Spanje? Want die Franco is eigenlijk aan de macht gekomen dankzij Hitler en Mussolini. Mede dankzij Hitler en Mussolini. Was van hetzelfde stramien. Dus het is onlogisch dat hij daar blijft zitten. En toen zag je al wat vanaf 46, 47 helemaal zou gebeuren, namelijk de opstart van een koude oorlog. En dachten een aantal mensen rond de tafel, Churchill niet in het minst, hè, want de vraag stelde zich ook over Portugal, hè, het nieuwe orde-regime van Salazar en Franco. En Churchill Engeland, Verenigd Koninkrijk, die een historische band hebben met Portugal. Churchill zei, van Portugal blijven we af, dat blijft zo. Waardoor heel het Iberisch Schiereiland eigenlijk meteen... En Franco heeft daar zeer handig op ingespeeld door zich meteen bij het begin van die Koude Oorlog op te stellen, zoals hij het zei, als schildwacht van het Westen. Hij was daar geografisch ook goed voor gesitueerd, hè, met Gibraltar, ja. De Engte, de Middellandse Zee, schildwacht van het Westen. En de Amerikanen hebben toen samen met Churchill geoordeeld, die man kan beter op zijn post blijven zitten, want ondertussen wist men dat zowel tijdens de burgeroorlog als in de prille, ja, clandestine strijd tegen Franco, zowel in Spanje als in de emigratie, dat de communisten zeer sterk waren. En men had Europa met veel moeite ingedeeld in invloedzones en men dacht, we gaan niet ergens op het Iberisch Schiereiland een groot land hebben waar, als je de democratie opengooit, de communisten gaan winnen. En dus dat is een dramatische steek door het hart geweest voor heel de, ja, heel de republikeinse ballingschap en al die honderdduizenden mensen die in gevangenissen zaten onder Franco en die hadden gehoopt dat met het winnen van de Tweede Wereldoorlog Spanje zou bevrijd worden. En heel veel van die Spaanse republikeinen hadden zich, die dus Spanje waren ontvlucht in april 1939, hè, met de retirada, hè, via Catalonië, die zich hadden meteen in 40, et cetera, geïnvesteerd in de maquis in Frankrijk, in het verzet, het gewapend verzet, et cetera. We mogen nooit vergeten, het concentratiekamp Mauthausen was een concentratiekamp dat voornamelijk bevolkt was door Spaanse republikeinen. Concentratiekamp dat zich ook zelf heeft bevrijd in mei 1945. Dus die hebben daar heel veel in geïnvesteerd, in die geallieerde overwinning, omdat ze meenden te weten dat Spanje dan zou bevrijd worden. En dat is niet gebeurd.
De republiek zou hersteld worden.
Ze hebben dat als een enorm verraad ervaren. En Franco heeft zich, alhoewel dat hij natuurlijk als een soort paria beschouwd werd in de internationale gemeenschap. Hij mocht niet later in het wordingsproces van de Europese eenheid stappen, et cetera. Maar geostrategisch militair werd hij wel door de Amerikanen erkend als een bondgenoot. En dat werd geofficialiseerd in 1950 met het bezoek van president Eisenhower aan Spanje.
Ik wil Salazar Portugal verder overslaan, maar toch eventjes terugkomen op Griekenland. Daar hebben we staatsgreep gehad van die kolonels in 1967. Maar de voorgeschiedenis is zeer interessant. We hadden het over Churchill. Ja. Blijkbaar was het verzet vanaf 1943 ook vooral door de linkerzijde gedaan. Waren er dus milities die ook gesteund werden door de lokale milities, die dus dan collaboreerden met de nazi's. En na de oorlog kreeg je dan dus een burgeroorlog, waarbij, wel, en nog aan het begin ervan, in oktober 1944, denk ik, wat is het, dan zijn de Britten Griekenland binnengevallen, min of meer nadat de Duitsers al weg waren. En dan zijn er bombardementen geweest van, als we naar de huidige, naar Oekraïne kijken, dus het land wordt bevrijd van de nazi's, of bevrijdt zichzelf van de nazi's. Mm-hmm. En dan heb je dus een vreemde mogendheid die dat land binnenvalt.
Ja, en dat was...
Dat is een stuk geschiedenis dat we eigenlijk niet kennen.
Dat we weinig tot niet kennen, inderdaad.
Dus Churchill valt Griekenland binnen.
Ja, je had een zeer sterk communistisch verzet, hè, dat een zeer grote rol gespeeld heeft. En dus op zeker ogenblik is daar in Griekenland die situatie die niet strookt met wat is afgesproken in zaken verdeeldheid van Europa in invloedzones. Mm-hmm. En dus tot afgrijzen van Churchill en een aantal andere mensen dreigt Griekenland op zichzelf eigenlijk meer in het andere kamp terecht te
komen.
Maar
dat is dezelfde situatie of vrees als wat er in Spanje gebeurd is.
Exact, exact. En dus daar wordt manu militari ingegrepen. Tegen mensen die zich zeer verdienstelijk in het verzet tegen de nazi-bezetter hadden opgesteld.
Ja, maar dat was
dat
wat...
Dat is hoe cynisch heel die verdeeldheid met die grote pakten tussen de presidenten en de zogezegde winnende mogendheden, hoe cynisch die gevolgen kunnen zijn voor de bevolkingen. Hè?
Want dan is blijkbaar in 1947 konden de Britten het niet meer aan. Groot-Brittannië was zeer verzwakt en moest heel veel schulden afbetalen aan de Amerikanen. Dat hebben de VS toen min of meer overgenomen. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. En dat is dat dan het kolonelsregime. We zitten al 30, 40 jaar later dan de jaren 20 en 30. Ja, in welke mate is er een parallel met extreemrechts van voor de oorlog en meer in West-Europa?
In Griekenland bedoel je?
Ja, het kolonelsregime van 1967 en tussen 67 en 74.
Ja, ten eerste...
Ik heb mij laten vertellen dat dat eigenlijk op de vooravond van een verkiezing was die dreigde gewonnen te worden door Papandreou, hè? Door de Sociaaldemocraten.
Ja, inderdaad.
Legt u uit, zal even de deur openen ondertussen.
Ja. Nee, dus dat Griekse extreemrechtse kolonelsregime, ten eerste daar weer zie je, dat is de parallel, optreden tegen de linkerzijde, optreden tegen de organisaties van de arbeidersbeweging, hier de vrees voor een socialistische electorale overwinning die er later zal komen, maar... Tegelijkertijd, wanneer extreem rechts terug zal opkomen in de gedaante van Gouden Dageraad, een partij die vandaag buiten de wet is gesteld en waarvan de leiders zeer lange gevangenisstraffen wegens moord, terreur en corruptie uitzitten, moet toch wel gezegd worden, dan zie je dat er heel veel referenties, verwijzingen waren naar dat kolonelsregime, in de symboliek, et cetera, en dat kolonelsregime dan weer naar een nazisme en van Gouden Dageraad ook naar het nazisme. De gestrekte arm, de tekening, het logo, zo parallelle verwijzingen. Je kan zeggen dat is spielerij, maar tegelijkertijd zijn dat natuurlijk boodschappen.
Ondertussen zijn de dames van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne gearriveerd. We zullen even pauzeren en ze dan binnen laten. Voilà. Goed, we houden maar hier een beetje zo. Dit. Heads are heavy met A Different Day. Dat was iets nieuws. Dus Vincent Scheltens nog altijd te gast over extreemrechts. En om het zeker niet te vergeten, Vincent, die zei dat er wanneer is deze week iets te doen staat in het kader van extreemrecht. Wat is dat dan precies, donderdagavond?
Donderdagavond een open seminarie van de onderzoeksgroep Power in History van het departement geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Waar we gaan kijken naar de theorie van de omvolking, die door extreemrechts gedragen wordt, waar komt dat vandaan, et cetera. En ten tweede waar we gaan kijken naar extreemrechts vroeger in het interbellum en vandaag, met als sprekers Christophe Busch, directeur van het Hannah Arendt Instituut, en mezelf.
Van 17 tot 19 uur, van 5 tot 7 in de vooravond. En dat is op de UA, waar precies?
Stadscampus, Rode Straat.
De Rode Straat, Stadscampus, ja. En waar kunnen de mensen daar meer over vinden?
Op de website van het departement geschiedenis van de onderzoeksgroep Power in History.
Oké, dat is wel
op de Facebookpagina en de
dus op
Twitter.
Jouw Facebookpagina bijvoorbeeld. Voor ons.
Ik zal het op mijn Facebookpagina delen, En op mijn Twitterpagina.
Oh, voilà.
Alhoewel dat geen pagina is, zeker.
Twitter-account. Twitter-rekeningetje. Ja. En je blijft erop voorlopig.
Geen idee, ik moet nog eens nadenken.
Maar dat is een andere zaak. Ja. We kunnen dan misschien zelfs ook wel... We gaan een keer naar het heden overgaan. Is er nog iets om af te ronden? We waren over de Grieken. Eén ding dat ik ook geleerd heb in mijn vooronderzoek was dat eigenlijk het eerste in de 20e eeuw toch extreem rechtsreactionaire fascistisch regime dat in Hongarije was. Dus met een gelijkaardig verhaal. Ook gebied van territorium, 2/3 van het land was weg. Dus een beetje een heel gelijkaardig verhaal in Italië. Zij waren dan wel bij de verliezende partij. Is dat zo? Was er ook een bolsjewistische revolutie geweest enzovoort? Ja,
ja, er was in 1919 een opstand met de communes en dan daarna. Maar allee, je ziet zowel vandaag als vroeger dat er natuurlijk per land zeer specifieke omstandigheden zijn, maar tegelijkertijd dat er een breder raamwerk is dat speelt. En dat heb je vandaag ook. Hè. We vernemen net Israël, samenstelling van de regering, we hebben Hongarije, illiberale regimes noemen we dat, Polen evenzeer. Mm-hmm. We hebben nu de nieuwe regering in Italië, we hebben mevrouw Le Pen in Frankrijk, we hebben het Vlaams Belang hier in Vlaanderen, we hebben AFD in Duitsland. Dat heeft allemaal zeer specifieke ontstaans- en ontwikkelingsredenen. Hè. Maar tegelijkertijd worden die bewegingen gedragen door éénzelfde grote wind. En die wind zijn eigenlijk, ja, dat zijn de turbulenties van de grote globalisering. Die maken dat die globalisering en die turbulenties, dat die zeer hard het bijna intieme leven van de mensen binnentreden en destabiliseren. Dat zijn uiteraard migraties en vluchtelingen. Oorlogen verderop. En we denken, ja, daar hebben we weinig mee te maken tot de vluchtelingen hier op onze drempel staan. En dan zeggen we, oh, een pandemie. Daar had in China, in een provincie waarvan we nog nooit hadden gehoord, hebben we weinig mee te maken tot we 8 maanden later in lockdown zitten. Een zakenbank die overhelt in de Verenigde Staten, hebben we weinig te maken tot we 1 jaar later zitten af te betalen om onze eigen banken te redden.
Maar uiteindelijk, dus, als we naar Vlaanderen kijken bijvoorbeeld, dus, waar we toch ook extreem rechts de grootste partij is, uiteindelijk de meerderheid van de Vlamingen, hebben het nog altijd nog redelijk goed.
In sommige peilingen.
Ja, maar bon, allee, er is dus wel een heel reactionaire. Ja, je kunt het gaan hebben over.
Je hebt specifieke ontwikkelingselementen en tegelijkertijd die brede wind. Want wat zeggen al die onderling zeer gevarieerde partijen? Die zeggen eigenlijk: sluit u af van de wereld. Een grote terugplooibeweging, een soort van tribalisme op de eigen stam, ja, en die stam schoon en proper houden. En wat moet je daarvoor doen? Harde grenzen trekken, grenzen afbakenen en intern homogeniseren. Dat is eigenlijk het programma van al die partijen, ondanks hun zeer grote geschakeerdheid en variaties. En dat is eigenlijk.
En is dat een parallel met de jaren 20, 30 enzovoort?
Nee, want in de jaren 20 en 30 had je daar ook nog zeer grote veroveringsdriften en dat soort
kolonialisme, zaken. Kolonialisme, ja, dat was.
En het ressentiment van verloren oorlogen. Ja. Of van gewonnen oorlogen, maar geen genoegdoening gekregen hebben.
Spanje speelde ook het verlies van de koloniale macht van de tijd terug naar het glorieus verleden. Maar dat heb je nog ook wel een beetje met Make America, Brazilië great again, of wat dat ook is.
Ja, ja, dus dat is de nationalistische retoriek, hè, die ook zeer gelijklopend is. Dus je sluit al het vreemde uit. Je hiërarchiseert je bevolking en je homogeniseert je bevolking. Daarvoor moet je harde grenzen trekken. En dan moet je je authentieke, geachte bevolking doen heropstaan. Hè. En je vertelt dan eigenlijk mythische flauwekul. Hè. Je moet dan doen alsof dat die mensen altijd al een volk zijn geweest. Hè. En dat in slaap is gewiegd. Hè. We noemen dat de schone slaapstertheorie. En die moet gewekt worden en terug de grootsheid van beleven verkrijgen. Mm-hmm. Dat soort retorische, dat soort discoursen vind je in nagenoeg al die bewegingen op hun varianten. Soms in de meest belachelijke manier, hè, wordt er gewoon gerecupereerd en in de taal behouden. Hè. De mensen die het Vlaams en Vlaanderen groot moeten maken, die delen stickers uit die in het Engels vermelden Make Flanders Great Again.
Ja, maar nu ben je dus naar de huidige situatie aan het kijken. En toch een beetje alsof het iets anders is dan vroeger. Ik snap wel dat dus de globalisering die speelde minder of anders 100 jaar geleden. Maar het valt mij vooral op als je naar de grote media kijkt, dat er vooral In de knak, iedere week wordt er dan gevraagd en iemand zijn we weer in de jaren 30. Het is precies alsof het is om te lachen dat ze het vragen. Wordt er dan altijd eigenlijk nee gezegd wordt. Ja, extreemrechts en allemaal, de vergelijking met vroeger kan niet gemaakt worden, men heeft het over radicaal rechts en zo. In welke mate is dat terecht dat het eigenlijk... Ja, we zitten wel in iets anders nu. Het heeft niks te maken met fascisme.
Nee, er zijn een aantal parallellen, maar de geschiedenis herhaalt zich nooit. Hè. Dat kan elke ernstige historicus je vertellen. Hè. Er gebeurt niet altijd hetzelfde opnieuw.
Ja, maar net zoals Duitsland en Italië en Hongarije en Portugal ook allemaal verschillende gevallen waren, is mijn vraag meer... Ja, is de, wat er toen voor de oorlog gebeurde, is iets heel... Oké, we zijn 100 jaar later, technologie, de wereld is veranderd, maar fundamenteel lijkt het mij toch een zeer gelijkaardige beweging, met meer parallellen dan verschillen.
Dat is zeer gewaagd van te zeggen, omdat je al die verschillen...
Waarom?
Al die gelijkenissen en die verschillen heb je niet opgeteld, dus je kan niet zeggen het zijn er meer of minder. Wat wel van belang is dat er gelijkenissen zijn. Je moet kunnen zeggen, er zijn gelijkaardige trends aan wat in de jaren 20 en 30...
Maar als ik nog even mag, maar om waarop je dan kan antwoorden, hè. Toch problemen met de democratie.
Ja. Crisis van het politieke centrum.
Ja, crisis van het politieke centrum. Totalitaire gedacht, hoe zeggen ze dat, de verlicht en anti-verlichtingsdenken.
Ja, vijand.
Het nationalisme. En een vrees voor de communisten of sociaal-democratie.
Nationalisme, racisme, mag je juist zeggen. En vijandigheid tegenover de georganiseerde arbeidersbeweging.
Voilà, dat zijn toch allemaal parallellen. Dat zijn toch fundamentele zaken over de...
Als ik mag uitspreken, dat zijn inderdaad allemaal parallellen. En die bevestigen we. Daarnaast zijn er een aantal zeer belangrijke verschillen. Ik noem er twee. Twee belangrijke op dit ogenblik. Dat kan veranderen binnenkort. Een eerste groot verschil is dat de meeste staten op het Europese continent, waar extreemrechts vandaag doorbreekt, deel uitmaken van een Europese Unie die in de jaren 20 en 30 niet bestond. De vraag is, wat gaat dat geven, hè? Het is gewoon een vaststelling. Hè. Heel veel van die partijen teren en behalen successen op basis van scepticisme of zelfs vijandigheid tegenover die Europese structuur. Zij zijn voor Europa als beschaving, maar niet als instelling. Hè. Maar dat is compleet anders. Dat maakt bijvoorbeeld dat als dat Europese project wil lukken, dat is vanaf 1945 geherstart op basis van een belofte van geen oorlog meer, harmonie, sociale vooruitgang, verstandhouding tussen de twee vechtende partijen, de Frans-Duitse as. Dus als dat project wil lukken, zal dat op een of andere manier fenomenen zoals racisme, vreemdelingenhaat, etc. ideologisch moeten bekampen op een of andere manier, hè. Waardoor het ook optreedt, hè, tegen Hongarije of tegen Polen. Goed, dat moeten we zien. Dat is een eerste groot verschil. Een tweede groot verschil, we hebben gesproken over hoe ondernemers, hè, op zeker ogenblik na een autonome ontwikkeling, eigenlijk hun eieren in het mandje legden van Mussolini en van Hitler. Vandaag hebben ondernemers geen nood, geen behoefte aan extreem rechts, aan de macht, om hun winstvoet te verzekeren. Dat is een fundamenteel verschil, een sociaal-economisch verschil met de jaren 20 en 30. Toen men de opkomst van de arbeidersbeweging, we hebben gesproken over de stakingsgolf in Turijn, we hebben gesproken over de revoluties in Duitsland, in Hongarije, et cetera. Ik bedoel, voordat je het wist, waren het allemaal communistische...
Dus de dreiging van links is niet de idee van de dreigende krachten, niet, in tegenstelling tot wat er toen wel was.
Als je ziet naar de winsten van de energiereuzen vandaag, die hebben geen fascisten nodig in een regering om hun miljarden te verzekeren, bij wijze van...
Misschien is er wel een verschil in Brazilië dan bijvoorbeeld, waar het toch een deel van de... Je hebt er een tegenstelling tussen de industrie die misschien die meegaat met Lula en anderen die voor de exploitatie van het Amazonewoud is.
Ja, dat zou kunnen, maar in ieder geval, In tegenstelling tot de jaren 20 en 30 is het niet zo dat wat we dan gemakshalve het grootkapitaal zullen noemen, dat die autoritaire politieke regimes nodig hebben om te blijven gedijen. Ik zeg vandaag, dat kan misschien morgen helemaal anders zijn. En dan zitten we weer al in een nieuw scenario. Hè? Maar we zijn historicus en geen futuroloog. Hè? En dus, er zijn een aantal fundamentele verschillen. Ten tweede zijn er ook verschillen in zaken de aard van die extreemrechtse partijen. Precies omdat het interbellum er geweest is, omdat de Tweede Wereldoorlog er geweest is, omdat de judeocide er geweest is, kunnen die mensen niet gewoon zeggen, wij zijn the same all over again.
Maar ik zie toch wel dezelfde retoriek bepaald. We hebben het, over judeo-bolshevisme en nu hebben we het over islamo-gauchisme. Dus dit is toch...
Inderdaad, dat zijn parallellen, maar ze zullen niet meer openlijk, tenzij verscholen, et cetera, zeggen, voilà, wij gaan nu een campagne beginnen tegen de Joden of weet ik veel. Dus omdat er een geschiedenis is geweest. Ja. En dus is het zaak vandaag van die organisaties, om van daar proberen een analyse van te maken en de vinger op te leggen. En ik weet dat dat, als historicus, ik weet dat dat moeilijk is voor veel mensen in de publieke opinie, want slogans is gemakkelijker. En van te zeggen, het zijn dezelfde fascisten als vroeger. En als je dat niet zegt, dan zijn ze zogezegd geen echte antifascist en zo. Ik bedoel, je moet ze bekijken als 21ste eeuwse producten. Want het is binnen een context van de 21ste eeuw en niet van het interbellum van de 20ste eeuw dat zij zich ontwikkelen. Met parallellen en met wortels, met een matrix in dat interbellum. En je ziet, en daarin heb je overschot van gelijk, je ziet zeer veel parallellen en je ziet een aantal dingen die anders zijn. En dus, de vraag is dan uiteindelijk, komen de jaren 20 terug? We zitten in de jaren 20, maar van de volgende eeuw en de jaren 30 zullen ook wel terugkomen, binnen 8 jaar wel geteld. Hè. Maar komen dezelfde fenomenen terug? En daar denk ik dat het antwoord zeer voorzichtig moet zijn. Het is niet uitgesloten dat er een nieuw soort fascisme zich ontwikkelt en zich vandaag aan het ontwikkelen is, maar het zal niet identiek hetzelfde zijn. Maar het zal wel, wat ik in een recent artikel heb genoemd, een functioneel equivalent zijn. Het zal een soortzelfde rol spelen. Tegen, ditmaal niet tegen Joden, maar tegen mensen die daar de islamitische levensbeschouwing aanhouden, zoals u zegt. Tegen homo's, tegen transgenders, tegen links, tegen de arbeidersbeweging.
De vraag is ook of het tot hetzelfde resultaat zal leiden, of een gelijkaardig resultaat. Want dat is het natuurlijk. We kunnen lang discussiëren over de gelijkenissen en de verschillen.
Ja, maar daar is, en op dat vlak, dat is een goede vraag, maar die kunnen we niet beantwoorden. Ja. Want we weten niet wat er zal gebeuren, maar we weten wel...
Maar ziet u een duidelijke reden om aan te nemen dat noodzaak, dat er wel iets dat het echt wel anders zal zijn, want het is het zo, ja, Meloni is tegen de vrouwenrechten en homorechten, maar bon, het valt wel mee, want ze ziet Europa wel zitten.
Meloni zit onder andere ingekapseld door het feit dat zij lidstaat is van de Europese Unie en de coronamiljarden nodig heeft en door het feit dat Italië lid is van iets dat NAVO heet en dat ze daar ook van pro-Putin naar pro-NATO is moeten zwenken. Dat zou in de jaren 20 en 30 bijvoorbeeld niet geweest zijn. Maar de vraag is, zal de geschiedenis zich herhalen in de jaren 30? We weten het niet, maar wat we wel weten is dat we er vandaag iets kunnen aan doen. Ja. Dus in het antwoord moet je zeggen, er is geen immuniteit tegenover extreem rechts, tegenover een nieuw soort fascisme, maar er is ook geen fataliteit dat het zal gebeuren.
Ja. Maar dat was er eigenlijk destijds ook niet. Hè? Je hebt inderdaad wel een punt natuurlijk, dat je zegt van ja, er is een minder actieve medewerking met de fascistische bewegingen van het grootkapitaal en het patronaat. Maar er is ook niet echt een zeer zware drang om het te bekampen.
Een normalisering vandaag. En daar, mij maakt dat zeer ongerust. En die normalisering moet je bekampen. Dus je moet extreemrechts opnieuw gaan denormaliseren. En dat begint met ze te benoemen voor wat ze zijn.
Maar het tegenovergestelde gebeurt als ik bijvoorbeeld in VA hoor, de grote voor de verkiezingscampagne, De Wever, de grote roep was opgepast, we krijgen een Front Populaire, wat een verwijzing was naar 1936. Niemand heeft daarop gelet. Terwijl ik denk, is dat het het probleem met de jaren 30, meneer De Wever?
Ik ben geen politicus, maar bij de N-VA wordt het wel tijd dat ze uitmaken waar ze staan tegenover extreemrechts. Er is niemand die er zijn hand voor kan in het vuur steken. Het is zeer vreemd als je zo'n onrustwekkend fenomeen hebt dat de grootste partij in Vlaanderen niet duidelijk aan de bevolking kan zeggen waar ze staat tegenover extreemrechts. Ja. Zij kan geen garanties, zij wil geen garanties geven dat ze een dam zal optrekken tegen extreemrechts. Dat vind ik toch wel zeer bezwarend voor die partij die de naam N-VA draagt.
Ja. Ik zou hier willen afronden. Is er nog één laatste zaak die je ons wil vertellen? Dank u wel.
Prima.
Vindt het geldt iets. Dus...